Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.
Na twee vele plaatsen op rij is het dan zover voor Vollering.
Carlotte Kopecky gaat hem hier pakken hoor.
Oei, 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 oei. Oh,
zeg het maar.
Is dit dan het moment waarop Van Vleuten breekt? Dan het moment waarop de Gelder nog een keer op zijn kop wordt gezet?
Dit superstijge stuk op het moment dat ze die mist inrijden. Er zijn ook nog bonificaties op de top.
Dit is Kop Over Kop.
Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop Over Kop. Mijn naam is Sander Vaant en we zijn er met Iris Lappendel, Tim de Vries en Jip van de Bos. En dat is wat anders, want ja, het is weer die tijd van het jaar. Frankrijk, het beloofde land, de zonnebloemvelden. Een prachtig uitstapje van zo van de camping naar de bakker die een beetje norsig naar je kijkt. Je stokbrood aanbiedt, daarna vol misbaar je geld aanneemt. Ik ben net een weekje weg geweest op vakantie in Frankrijk, dus ik heb het allemaal weer meegemaakt. Maar het gaat vandaag natuurlijk vooral over de Tour de France van Avec Zwift. Zoals dat dan zo prachtig heet. We zijn helemaal in de stemming voor Frankrijk. Terwijl de Tour nog bezig is, bij de mannen nemen wij onze preview show op bij de dames. En dat gaan we dus doen met de Iris, Tim en Jip. We gaan ze even voorstellen voor hen die ze nog niet kennen. Jip kennen we inmiddels wel natuurlijk van de Giro shows op televisie. Ook bij Kop Over Kop. In 2020 heb je zelf nog La Course bij Tour de France, zoals het toen nog heette, gereden. Dat was wel even wat anders, denk ik.
Ja, dat was niet te vergelijken met de Tour van nu. Het was nog een eendaagse. En net zoals de jaren daarvoor, het was vaak eendaagse geweest. Soms tweedaagse. En nu is het gewoon een volwaardige rittenkoers. Het was altijd een mooi evenement hoor. Maar het heeft niks te maken eigenlijk met de Tour hoe die nu is.
Had je graag meegedaan zelf met een evenement als dit?
Ja, nou wat ik hoor van die meiden die nog in het peloton zitten, is het echt wel een ervaring. Met gewoon alle media aandacht die erbij komt kijken. Zoveel mensen langs de kant. Het is wel echt een andere koers als dat we gewend zijn bij de vrouwen. Dus ja, natuurlijk had ik dat graag meegemaakt. Mm.
En zo'n 90 kilometer rit de Tourmalet op, had je daar naar uitgekeken of slecht van geslapen?
Nou, daar kan ik wel. Dat mis ik niet, zeg maar.
Dat mis je niet.
Nee. Dat was wel mooi geweest, denk ik hoor. Ik denk dat ik het wel een mooie etappe had gevonden, maar ik had het niet omcirkeld in het rondeboek.
Niet als de dag waarop je ging schitteren. Iris, jij bent co-commentator bij Eurosport, ontwerpster. Nog een hele hoop andere dingen doe je. Ben je nog steeds voorzitter eigenlijk?
Ja, ik ben ook nog voorzitter van de vakbond voor de wielrensters.
God. Ja. En zit je weer op de motor dit jaar?
En ik zit weer op de motor, oh. Ja. Dus dat is heel erg leuk.
Hoe is dat om zo'n hele dag op zo'n motor te zitten? Ik hoor de mannen bij de Tour de France, voor de mannen vaak klagen over het weer. Of dat het zo hard gaat. Of dat het zo spannend is.
Ja, nee, ik vind het heerlijk. Ik zou het denk, als ik zou kunnen, zou ik het elke dag willen doen. Ik vind het echt, echt geweldig. Die adrenaline. En aan de andere kant wordt hij de hele dag lekker een beetje rondgereden natuurlijk. Dus dat is ook best wel... En je zit wel echt... je bent wel echt bij het peloton. Je zit niet, je bent niet meer een renster. Je zit niet meer in het peloton. Maar je bent wel heel dichtbij. Dus je... Ja, die adrenaline en alles, dat is wel een klein beetje zoals het was als toen je renster was. Maar zelfde soort kick geeft het wel. Ja. Dus dat vind ik wel top.
Tot slot hebben we Tim de Vries, onze nieuwe commentator, lead commentator bij Eurosport, bij het vrouwenwielrennen. En althans vrij kort ben je nog actief bij ons. Maar je bent wel een man met veel passie voor de koers. Ik heb ook een prachtige... finishfragmentje van jou waarin we dat goed horen.
Ik kan Van Vleuten dan nog wel wat. Van Vleuten kan nog wel iets. Wil er nog wel overheen. Oeh, voor de sprint tot op de streep hoor.
Oeh. Een man met veel passie voor het vrouwenwielrennen. Hoe is dat zo gekomen?
Oeh, nou, dat is wel een hele origin story aan vooraf gegaan, denk ik. Nee, ik kom uit de buurt van Steenwijk. Daar hebben ze elk jaar een criterium. En volgens mij was het 2006 of zo. Toen was daar ook een criterium voor vrouwen. Zouden ze vaker moeten doen. Uiteraard toen, die tijd Marianne Vos reed. Iedereen, nou, volgens mij echt op 22 rondes. In een wedstrijd van 23 rondes. Zo dominant was ze. Bij het inhalen van weer zo'n groepje. Toen hoorde ik een van de rensters. Volgens mij was het Sissy van Alenbeek. Of zoiets. Echt nou een prima renster in die tijd. Iets met GVD. Dat gaan we even niet voluit zeggen. Probeer aan te haken. Ook al is het maar voor nou ja, 200 meter, zeg maar. Ja, daar vond ik zo mooi. En ja, er is toch wel een soort van zaadje geplant. Ja, dat is steeds meer geworden.
Steeds meer geworden, verder uitgebreid. En nu zit je helemaal op je plek bij Eurosport. En mag je een tour gaan doen? Dat is natuurlijk ook geweldig.
Ja, dat is een groot voorrecht.
Ja, dat is een groot voorrecht. Het is, bij de mannen is er enorm naartoe gewerkt door de absolute toppers. Een beetje alles op de tour leek het wel. Zeker voor Pogacar en Vingegaard. Geldt dat voor de toppers bij de dames ook, denk je, Tim?
Ja, voor de meeste toch wel. Want ja, de Tour is gewoon, ja, ook al is het dan nog maar de tweede editie van de Tour de France van Avex Zwift. Ja, dat is gewoon de grootste op de kalender. Punt. Dus ja, daar werk je naartoe.
En daarom ook genoeg reden voor ons om dat te bespreken in een kop over kop preview show. Dat gaan we vandaag doen. Wat hoor je dan allemaal vandaag? We bespreken het parcours. We laten je weten op welke renners je moet gaan letten. Niet alleen de bekende namen, maar ook de misschien wat onbekendere namen. We bellen met Lorena Wiebes, horen hoe zij zich heeft voorbereid en wat zij van het parcours vindt. En we gaan het hebben over die grote strijd tussen Vollering versus Van Vleuten. Met daarna uiteraard nog enkele voorspellingen. De Tour de France van Avex Zwift is te volgen, elke dag live. Zijn er bijna elke dag vanaf 3:50 bij op televisie. Digitaal al wat eerder. De eerste etappe al om 12:00. De andere dagen zo rond 1:00 of 3:00. Het is van de 23 juli tot de met 30 juli kan je ervan genieten. Alles is te volgen op Discovery Plus met Tim en Jip zonder reclame, onderbrekingen en commentaar. En op Eurosport.nl vind je natuurlijk artikelen, video's, interviews, resultaten. Eigenlijk alles wat je moet weten over de aankomende Tour. Voordat we de editie van dit jaar gaan uitspitten en de parcours gaan bespreken, gaan we eerst even een paar vragen doen om er een beetje in te komen. Iris, de eerste editie van vorig jaar was de eerste eigenlijk van de nieuwe Tour de France van. Er waren wel wat andere varianten eerder. Wat heeft die Tour van vorig jaar betekend voor het vrouwenwielrennen?
Ja, het heeft een enorme impuls gebracht aan de sport. En ik moet zeggen, ik was zelf wel een klein beetje sceptisch van tevoren. Ik heb ook La Course natuurlijk een aantal keer gereden. En ook dat werd gebracht als iets van, oh, dit gaat het vrouwenwielrennen veranderen. En uiteindelijk viel dat allemaal een beetje tegen. Natuurlijk werd de Tour de France van werd wel meteen veel groter neergezet. Ik denk wat het vooral teweeg heeft gebracht, is dat er gewoon veel meer aandacht is gekomen voor het vrouwenwielrennen. Ook van buiten de, ja, de wielenmedia eigenlijk, dus veel meer mainstream media die erop sprong. Het heeft daardoor ook ja, toch wel heel veel meer commerciële waarde aan de sport gebracht. Dus je ziet ook dat er nieuwe ploegen zijn gekomen, mannenploegen die een vrouwenploeg zijn begonnen. Er is meer geld in de sport gekomen doordat het zoveel aandacht kreeg en te zien was op tv. Ja, bereik je ook weer nieuwe fans eigenlijk voor de sport, die blijven hangen. Dus het heeft op heel veel vlakken wel grote impact gehad.
Is het daarmee ook meteen, Tim, de grootste koers geworden dit jaar? Terwijl de Giro Donne bijvoorbeeld er al langer is, of enkele klassiekers hebben die al wat langer meedraaien.
Mag ik jou vragen, hoeveel ritten van de Giro heb je live bekeken?
Nou, niet zoveel, nee. Dat is een relevante vraag. Ja.
Dat is toch gelijk je antwoord?
Ja, ja.
Nee, ja, de Tour is de Tour en ja, het speelt ook mee, juli, vakantiemaand. Mensen gaan er graag naartoe. Het is een hoop ongein eromheen. Dat en met wat Iris ook aangeeft, ja, dat maakt het gewoon de koers van het jaar.
De koers van het jaar. Veel publiek ook, Jip, dat zagen we vorig jaar ook. Is dat als renster extra lekker dan, met zoveel mensen langs de kant?
Nou, ik vond het zelf altijd lekker. En dat heb je natuurlijk wel eens vaker bij bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. Koersen die je vaak de mannen hebben en de vrouwen. Daar is vaak veel publiek. En ik hoorde wel van de renners dat het heel bijzonder was afgelopen jaar. Dat er echt heel veel mensen stonden, rijden dik overal. Maar dat het misschien nog wel bijzonderder was, al die media-aandacht. En ook alle aandacht van mensen die normaal geen wielrennen keken. Die ook nu aandacht voor hun hadden. Dat er gewoon zo'n groot publiek werd bereikt met de Tour. En dat is denk ik ook, dat is de kracht van de Tour. De Tour, heel veel mensen die geen wielrennen kijken, kijken wel naar de Tour. En dat is niet alleen bij de mannen zo, dat is ook bij de vrouwen. En dat was heel bijzonder afgelopen jaar.
Goed.
En dat brengt natuurlijk ook een beetje een soort nieuwe dimensie in de sport, hè? Ook voor de rensters. Want ook zij ervaren voor het eerst een wedstrijd waar zoveel druk ook van buitenaf op staat. Dat was ook voor hen gewoon helemaal iets wat ze voor het eerst meemaakte eigenlijk. Hè? Dat je na de finish langs alle pers moet. Dat er persconferenties zijn. Dat je ten alle tijden met media moet praten. Ook met ons. Ook als je slechte hebt gereden. Dus het is alle fans bij finish en start. Ja, ik denk dat dat echt iets was waar iedereen wel... Ja, misschien ook wel een beetje van schrok. Of dat iets is wat gewoon buiten... Alles was wat ze eerder hadden meegemaakt.
Ja, ik hoorde ook inderdaad verhalen van dat mijn rensters over de finish kwamen. En dat er dan echt gewoon inderdaad een peloton aan media stond. Waar normaal gewoon een paar mensen staan. Waar je zo langs rijdt. Maar nu, je kon er gewoon niet omheen. Er stond zoveel journalisten en tv-zenders uit allemaal verschillende landen. En ja, dat is gewoon helemaal nieuw voor het vrouwenwielrennen.
Maar een mooie eerste editie. Dus veel aandacht. Maar wat ook wel een beetje bijbleef was de dominantie van de Nederlandse vrouwen vorig jaar. Alle truien, 6 ritten, 2 keer Wiebes, 2 keer Vos, 2 keer Van Vleuten. Tim, mogen we dit jaar een internationaal gekleurdere editie verwachten?
Ik denk wel dat het vlaggetje van de winnares uiteindelijk hetzelfde is. Maar de internationale concurrentie die heeft er ook echt wel weer een schepje bovenop gedaan. En die gaan ook echt wel meedoen. Ze gaan misschien niet de helft van de ritten winnen. Maar de opmars is wel echt zeker daar.
Zijn er bepaalde landen die sterk vertegenwoordigd zijn?
Ja, toch vooral Italië. Dat springt er wel uit. Zeker in de breedte ook steeds meer toppers die ze hebben.
Ook dat is goed voor het vrouwenwielrennen natuurlijk. Breder, internationaler. Maar uiteindelijk gaat het toch ook vooral over een... tweestrijd tussen Van Vleuten en Vollering. Daar gaan we het zo meteen uitgebreider over hebben. Over hun sterke en hun zwakke punten. Maar voordat we daarover beginnen. Dit jaar toch gewoon weer 2 grote ronden op haar naam geschreven. Annemiek van Vleuten. Heeft het je dat uiteindelijk verbaasd?
Nou ja, eigenlijk als je naar alle wedstrijden kijkt. Dan zie je, naar mijn mening is Demi Vollering gewoon de sterkere dit jaar. Ik denk dat Demi is in bijna elke strijd die ze met Van Vleuten gevoerd heeft... de betere geweest. In de Giro reed Demi natuurlijk niet. Maar in de Vuelta was het natuurlijk ook een bijzonder verhaal. Hè? Met die plaspauze waar Annemiek toen demareerde. Nou, dat was niet... Nou ja, daar zijn allemaal meningen over. Maakt ook niet zoveel uit. Maar ik denk dat Demi, als het gewoon een eerlijke strijd is tussen die twee meiden, dat Demi de betere is. Maar fietsen is ook een tactisch spel. Dus dat maakt het leuk. Dus het was voor mij wel een verrassing dat Annemiek de Vuelta won. Maar ja, het hoort ook bij het fietsen.
Mag ik er dan een underdog noemen, Tim? Of gaat dat veel te ver?
Annemiek een underdog noemen.
Hoe zou ik durven?
Ja. Misschien als je naar dit seizoen kijkt, wel. Maar dat vind ik wel heel ver gaan om dat zo te stellen.
Zeker. Nou, zoals ik zei, we gaan het er zoveel verder over hebben. We gaan ons nu eerst concentreren op het parcours. De Tour de France... Van Avec Zwift 2023, van 23 tot 30 juli te volgen. We gaan het parcours bespreken. 8 etappes, een Grand Départ in Clermont-Ferrand. We hebben 956 kilometer te gaan. De langste etappe is 177 kilometer. 4 vlakken, 2 heuvelritten, hoewel. 1 bergrit naar de top van de Tourmalet. En een tijdrit van 22,6 kilometer, die zelfs dus langer is dan de tijd. Meer tijdritmeters dan bij de mannen dit jaar. En als ik dit allemaal zo zeg, Jip, wat valt je dan het meeste op?
Nou, dat het wel veel overgangsritten zijn eigenlijk. Want jij zei net, 4 vlakke ritten, 2 overgangsritten.
4 vlakke ritten, 2 heuvelritten, maar.
Ja, is eigenlijk lastig, hè? Want heel veel ritten lijken een beetje op elkaar. Naar mijn mening zijn er eigenlijk 2 echt vlakke ritten. En eerder misschien 4 overgangsritten, maar ja... Daar kunnen de meningen een beetje over verschillen. Het zijn gewoon lastige etappes, maar weinig echte bergetappes. Aan de andere kant vind ik wel, ik vind het wel mooi, want er is een tijdrit, er zijn vlakke etappes, overgangsetappes en een bergrit in 8 dagen. Het heeft wel alle facetten die we van een grote ronde willen. Dus ik vind het wel een mooi parcours.
Is het daarmee ook evenwichtig dan, Tim?
Zeker.
Dat is makkelijk. Had er niet nog een bergritje bij gekund van jou? Eén zo'n heuvelachtige rit? Zoals vorig jaar, weet ik niet. Kunnen we niet, maar er waren er wel twee in de Vogezen die toch meer echt bergachtig waren, toch?
Ja, nou, een extra bergritje had voor mij zeker gemogen. Maar ja, dan had er nog wel een extra wedstrijddag bij gemogen. Dat is het meer.
Vorig jaar was er natuurlijk heel veel kritiek. Was ook wel vanuit de ASO waren ze een beetje geschrokken. Dat op die eerste bergrit eigenlijk al het hele klassement bepaald werd. En toen begreep ik ook wel daar ter plekke dat ze zeiden van ja, misschien hadden we dat niet moeten doen. Hè? Want nu zijn die verschillen al zo extreem op een eerste bergrit. Dat haalt helemaal de spanning uit de koers. Dus ik denk ook dat dat de reden is geweest dat ze dat dit jaar niet hebben gedaan.
En dan een tijdrit op de laatste dag. Volgens mij was Van Vleuten zelf die vond dat er wel een tijdrit in kon. Wat vind jij, Iris? Ben je er blij dat er eentje bij is gekomen?
Ja, ik vind het, wat Jip ook zegt, het draagt wel bij aan een... het heeft nu alles eigenlijk wat een etappekoers moet hebben. Ik hou van tijdritten. Ik vind het iets wat echt wel hoort bij een etappekoers. Zeker van een etappekoers die langer is dan 5 dagen. En het is ook wel echt een fatsoenlijke tijdrit. Hè? Een behoorlijke afstand. En ook op de laatste dag. Ik denk dat dat nog best wel voor wat spanning kan zorgen in het klassement. Dus ja, ik ben wel blij met die toevoeging van de tijdrit. Oh,
wow. En het is ook leuk, want dan krijgen we ook een winnaar die heel allround is eigenlijk. Want je moet in al deze, je moet een tijdrit, berg, al die overgangsetappes, sprintetappes. Je moet het allemaal kunnen, wil je winnen. En dat is, vind ik altijd mooi van een grote ronde. Dat het zo'n allround renner moet zijn. Dat maakt het bijzonder.
De beste gaat echt boven komen drijven dit jaar. Dat is zeker. We beginnen op zondag met de eerste rit in Clermont. Vooral 124 kilometer. Geen makkelijke start. In die finale ligt ook nog een klimmetje. Ik zeg klimmetje, maar Tim, hoe lastig is die?
Nou, de statistieken zeggen 1,7 kilometer aan 7,2%. Dat is dan niet overdreven lastig. Maar het kan echt wel lastig genoeg zijn om... Renses genre Charlotte Kohl het echt heel moeilijk te maken. Ik weet niet of Wiebes en Co. daar echt in de problemen komen. Ja, misschien moeten ze eraf, maar kunnen ze terugkeren in de afdaling. Maar goed, ja, er zal in ieder geval vol gereden worden. Dus ja, het kan ook zomaar behoorlijk uit elkaar liggen.
Hoe denken jullie daarover, dames? Gaan de sprinters daar overboord omdat het hard aangetrokken gaat worden?
Ligt er een beetje aan, denk ik, hoe hard er gereden gaat worden op dat klimmetje. Hoe graag de klassementse vrouwen daar al daaraan willen beginnen. Ik denk, er gaat sowieso doorgereden worden, want iedereen wil die eerste gele trui. Dus het gaat wel hard. Maar ik denk niet dat een Demi of een Annemiek het al hard gaat maken. Dus ik verwacht dat bijvoorbeeld een Lorena, een Vos, dat soort meiden en Kopecky het wel gaan overleven.
Ja, ik denk ook wel echt dat het een pelotonsprint wordt. Zeker als je ziet hoe Wiebes klimt de laatste tijd. Cool, ja, oké, ik vind haar toch ook wel steeds beter heuvel oprijden. En ik denk gewoon dat SD Works toch wel een van de sterkste ploegen, of misschien wel de sterkste, kunnen we best wel zeggen, in de Tour. Ja, zij gaan het toch controleren voor Wiebes. En ik denk dat dat betekent dat we ook wel een sprint mogen verwachten tussen... De sprinters, Wiebes, Kool, Vos. En zo zijn er nog wel een paar.
Nou, we kunnen het zo meteen zelf aan haar vragen of zij er een beetje naar uitkijkt, die eerste etappe, en of ze hem omcirkeld heeft. De dag daarna, op de maandag, dan hebben we 152 kilometer te gaan. Een onvervalste heuvelrit. Of is het meer een soort bergrit, Jip?
Nou, nee, ik zou het dan een heuvelrit noemen. Maar het heeft wel een hele lastige finale. Het is in de eerste etappe was er natuurlijk een klimmetje met waar je boven komt met nog 9 kilometer te gaan. En nu wordt er gewoon echt gefinished bijna op die klim.
En hoe is die slotklim dan, Iris? Is dat...
Ja, het is inderdaad een klimmetje 1,5 kilometer van de finish, zeggen ze. 3,5 kilometer aan 5,8%. Ja, dat is toch echt wel een stevig klimmetje. Dat is wel iets anders dan op die eerste dag. Zeker als je bedenkt dat er natuurlijk al heel wat klimmetjes daarvoor hebben gehad in de etappe. Dus ik denk dat dat echt wel een heel lastige etappe gaat zijn. En waar we al bijvoorbeeld veel meer gaan kijken naar de specialisten in de heuvelklassiekers bijvoorbeeld. In de Ardense wedstrijd. Een Kopecky, ik noem maar iets. Wellicht Vollering zelf al. En ook al dus een interessante etappe voor het klassement, denk ik.
Is het ook een etappe daarmee waarin iemand het geel kan pakken die het waarschijnlijk aan het einde van de Tour niet meer om de schouders heeft, maar wel mooi een paar dagen in kan rondparaderen, dat we daar een strijd voor gaan zien?
Ja, ik zou zeggen, het is een soort Alaphilippe-achtige etappe, weet je wel. En we hebben ook natuurlijk in het verleden wel gezien dat ook een beetje type renner wat heel lang dat geel kan houden. Bijvoorbeeld een Marianne Vos in supergoeie doen. Of een, weet ik wel, Persico.
Kopecky misschien ook wel.
Bijvoorbeeld in goeie doen. Kopecky. Maar ook Vollering. Dus, en ja, als ik SD-Works was, dan zou ik eigenlijk al zorgen dat ik het geel daar pak en wat secondes.
Het is inderdaad ook wat we zouden zeggen een echte vluchtersetappe. Bij de mannen hebben we dan een rijtje notoire vluchters. Tim, zijn die bij de vrouwen ook aanwezig?
Nou, die zijn zeker aanwezig. Maar ik denk niet dat we die al gelijk in de tweede etappe aan het werk kunnen zien. Je wil waarschijnlijk toch wel een paar namen.
Maar ik ben ook wel benieuwd waarom je denkt dat je ze niet aan het werk gaat zien.
Nou, ik verwacht eigenlijk ook met zeker de Giro in ons achterhoofd, waar het gewoon bijna elke dag klassementsdag was. Dat we dat nu ook gewoon te zien gaan krijgen. En we hadden het net over Vollering. Dit klimmetje, dit lijkt heel erg op die klim waarmee ze een paar jaar geleden de laatste editie van La Course won. Qua statistieken komt hij bijna overheen. Dus ik geef haar daar echt gewoon een heel goede kans om al te winnen.
Ja, dan bewaar ik mijn vraag over de vluchters voor later. Ik kom bij je terug. Tim, maak je niet ongerust. Want we hebben nog genoeg van dat soort etappes te gaan. De derde etappe gaat naar Montignac, 147 kilometer. Een vlakke rit, als ik dan op de website kijk. Maar ik zie wel gewoon 5 klimmetjes hier is. Of zijn ze niet echt uitdagend? Die klimmetjes. Ja, als je dat profiel ziet.
Ik keek op Veloview was 2000 hoogtemeters in de hele etappe. Ik vroeg me af of dat klopte, eerlijk gezegd.
Noemen we dat een vlakke rit tegenwoordig?
Nou, ik zou dat niet vlak noemen.
Ik heb van Jan enorm op mijn kop gekregen tijdens de Tour de France preview show toen ik een paar vlakke ritten bestempelde. Hij zei, die zijn er niet deze Tour. Maar dat zouden we hier ook misschien wel kunnen zeggen. Dat er niet echt vlakke ritten zijn.
Nee. Ja, dat zei Jip natuurlijk ook al aan het begin. Het is heel veel een soort van, ja, je zou het misschien overgangsetappes kunnen noemen. Een beetje rollend, op en af. Dus ik denk, dat vind ik eigenlijk ook wel van die etappe. Maar het is heel wat hoogtemeters bij elkaar opgeteld. Maar als je kijkt naar de echte klimmen zelf, dan is het niet iets waar je nou stijl van achterover slaat. Het is allemaal vrij kort. 1, 2, 3. Volgens mij max 5 kilometer en ook niet heel veel stijl. En dat laatste klimmetje, dat is ook een klimmetje van een kilometer, wat nog 10 kilometer daarna tot de finish is. Dus ik verwacht wel dat het een etappe is waar we toch wel een pelotonsprint gaan zien. Maar aan de andere kant, dat hebben we ook bijvoorbeeld gezien vorig jaar in de Tour. Het is, ja, wie weet wordt het wel een waaieretappe, weet je wel. Of een andere manier een chaotische etappe. Er is het gewoon, ik ben het helemaal eens met Tim dat je zegt van, ja, elke dag is gewoon een klassementsrit. Dus ja, mocht dat uitmonden in een sprint, dan is dit er wel echt een dag voor. En aan de andere kant zou me ook niet verbazen als het weer complete chaos wordt.
En het verschil is denk ik ook bij de mannen. Want het is maar 8 dagen. Als je iemand heel veel tijd geeft in een ontsnapping, je hebt ook maar een paar dagen om het terug te pakken, die tijd. Maar bij de mannen natuurlijk zo'n Tour 3 weken is, waar je gewoon veel grotere tijdsverschillen gaat krijgen. Maar ik denk, dit is ook een dag, even over dag 3 terug. Het is zo'n dag naar 2000 hoogtemeters. Het wordt wel echt een zware dag. Maar het is niet lastig genoeg om echt sprinters te lossen, denk ik, in het peloton. Maar er zijn denk ik wel sprinters zoals bijvoorbeeld van die echte pure sprinters. Eigenlijk, nou, ja, Cole kan je dat eigenlijk ook al bijna niet meer noemen. Maar misschien Consonni of zo. Die meiden gaan niet meer goed kunnen sprinten na zo'n dag. Kijk, een Wiebes kan dat, een Kopecky kan dat. Ja, Cole kan dat ook, heeft ze wel bewezen dit jaar. Maar er gaan wel sprinters lijden En eigenlijk overboord, denk ik, op zo'n dag.
En dacht dus om misschien wel een beetje uit te kijken naar de sprinters op die dinsdag de derde etappe. Woensdag 26 juli hebben we al een vierde etappe van Cahors naar Rodez. 177 kilometer. De langste rit van deze Tour de France. En dan zit het venijn hem echt in de staart. De term is al vaak gevallen. Overgangsrit. Een Ardennenrit, Tim. Zouden we dat ook zo kunnen noemen hier?
Nou, als je het profiel zo bekijkt, de finale in ieder geval wel. Want jongen, wat ligt daar een hoop ellende te wachten. Ja, en dan ook nog het gebied. Je begint al een beetje in de bakoven van Frankrijk te komen om er een tour cliché in te gooien. Wielen plakken wat meer aan het asfalt. Dus die klimmetjes die zijn dan allemaal nog even wat lastiger. Het wordt gewoon echt een slagveld waarin er al echt een paar favorieten zijn of schaduwfavorieten die zich lelijk gaan vergissen.
Misschien wel Beltjesdag dus op de woensdag.
Misschien wel de zwaarste overgangsrit, denk ik. Want weer meer dan 2000...
Ja. Kan het wel met die overgangsrit?
Je kunt er niet 5 overgangsritten hebben natuurlijk. Dat is,
Ja, maar het zijn
vrouwen, wel een beetje... Al die vrouwen alle zijn kanten een overgang.
Maar het is heel erg gecentreerd in het einde van de etappe. Want het begin is heel erg vlak, de eerste 80 kilometer. En al die hoogtemeters zitten aan het eind van de etappe. En dat maakt het wel een hele zware finale, denk ik.
Klinkt als een perfecte dag.
Ik denk dat dit echt de allerleukste dag wordt. Een van de leukste dagen van de Tour. Ja, ik zou echt zeggen, als je een middag vrij moet nemen, neem het op deze etappe. Oh. Ik denk dat het echt een superleuke finale gaat worden. Met renters, ja, ik noemde nogmaals Vollering, maar ook een Longe Bikini, Nieuwe Doma, Persico, Utrecht Ludwig, weet je wel. Dat soort types, die ga je echt in de finale zien.
Grote namen, maar geen vluchters. Of zijn deze grote namen ook vluchters, Tim? Want nou wil ik nou toch nog wel even wat namen horen. Notoire vluchters in het vrouwenpeloton.
Nou, er zitten er wel een paar bij die het natuurlijk absoluut kunnen. Zeker Longe Bikini, die heeft er ook vaak wel zin in. Wie ik echt op mijn lijstje vluchtspecialisten heb gezet, dat zijn types als Lucinda Brandt, Elise Chabet, Grace Brown, Marlon Reusser, die Texelse Kiezenhover. Die houdt ook echt wel van een vluchtje. Is natuurlijk niet degene die het dan meestal afmaakt. Maar ze is er wel vaak bij. En toch ook Misha Bredewold daarin noemen. Als iemand van aanvallen houdt, dan is zij dat wel.
Dan hebben we toch een mooi lijstje te pakken. We hebben 4 overgangsetappes gehad, Jip. Maar het klinkt allemaal perfect voor Vollering tot nu toe, toch?
Ja, zeker. Ja, het zijn echt wedstrijden op haar lijf geschreven. Ze is natuurlijk een explosieve, heel explosief. Ze kan goed klimmen. Dit is echt een heel goed parcours voor haar. Ik denk dat het voor haar misschien nog wel iets meer bergritten erin hadden mogen. Want daar maakt ze echt het verschil. Maar ook al deze ritten voor de echte bergrit gaat zij ook goed doorkomen.
Dan pakken we om wat meters te maken. 2 ritten tegelijk. Donderdag 27 juli, de 5e etappe, 126 kilometer. De dag daarna doen we 122 kilometer van Albi naar Blagnac. Maar nu gaan we toch echt sprinten, toch, Jip? Dit wordt sprinten.
Ja, ik denk het ook.
Okay.
Etappe 5 is nog, misschien nog een beetje twijfelachtig. Maar etappe 6 wordt zeker sprinten. Dat is echt wel een vlakke rit. En in het midden zitten 4 klimmetjes. Maar ja, mag niet echt een heel, heel erg naam hebben.
Hebben we dan ook, Tim, een sprinttrein? Gaan we die hier zien, treintjes die ze gaan vormen?
Er gaan ongetwijfeld een aantal teams zijn die zich helemaal in dienst willen stellen van de sprinter. Maar dan denk ik toch vooral aan DSM en DSM-firmen, niet zoals we dan tegenwoordig moeten zeggen. En ik denk dat ze eventueel nog wel een soort van plannetje in deze etappe kunnen trekken. Afhankelijk van hoe de wind staat. Ik heb het parcours dus helemaal verkend via Street View en zo. Als de wind daar goed staat, dan wordt het echt oorlog. En dan gaan er ook weer renners zijn die minimaal 25 minuten gaan verliezen.
Dit is een echte Tour de France preview show. Er is me al 2 keer waaiers beloofd. Zo'n paar keer gezegd dat ik het geen vlakke etappes mag noemen. Het is echt Ja, waaiers, ik zit erop te wachten, want bij de mannen hebben we ze nog niet gezien. Dus dat zou heel mooi zijn. Maar sprints op donderdag en vrijdag. Misschien ook om de benen een beetje te sparen. Zaterdag is dan de koninginrit naar de Tourmalet. 90 kilometer, kort, hard, explosief. Met ook nog de Aspin voor de Tourmalet. Wordt het vanaf daar al oorlog in het peloton, Tim?
Ja.
Ja.
Is het korte antwoord.
Ben jij het daarmee eens, Iris? Zit je daar al op de motor de ene naar de andere op te pikken van het slagveld dat we daar gaan zien?
Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat je echt natuurlijk wel renners gaat zien die in een vlucht proberen te komen voor de klimmen. Maar we hebben vorig jaar ook gezien dat die verschillen die worden zo snel dichtgereden op een klim door een Van Vleuten en een Vollering. We gaan hier gewoon een strijd tussen de allerbeste klimmers krijgen.
Dus ik heb het eigenlijk niet goed bekeken. Maar doen ze hem van dezelfde kant als de mannen? De Tourmalet en de Aspin? Weet je dat? Weet iemand dat?
Nee, volgens mij de Aspin niet. Dat doen ze volgens mij van de andere kant.
Oké. Wow. De Tourmalet natuurlijk een mythische call om op te gaan klimmen. Het zullen ook de teams misschien daar wel het beetje gaan proberen te controleren, Iris.
Ja, weet je wat je toch gewoon wel heel erg ziet nog, ik zou zeggen in onze sport, maar ja, dat het toch inderdaad vaak gewoon vrouw tegen vrouw is. Dus ja, natuurlijk ga je wel, en dat hebben we bijvoorbeeld in de Vuelta goed gezien, dat een Movistar het gaat proberen heel erg hard te maken. Maar ik denk ook dat deze klimmen zo zwaar zijn. En dat iemand als Van Vleuten, ja, die wil het zo extreem zwaar maken. En dat moet zij ook doen, wil ze hier winnen van Vollering. Ik verwacht dat ze heel vroeg aangaat en een moorden tempo gaat rijden. En dat er maar 1-2 renners gaan kunnen volgen. En daar gaan we een strijd tussen zien.
Het is misschien wel motor gericht op twee vrouwen de hele dag. Die kans is
Ik weet welke wiel ik ga kiezen.
En Jipje zei het al een beetje aan het begin. Zelf zou je er niet echt op zitten te wachten. Denk je, hoeveel vrouwen delen die mening, denk je, op die dag?
Nou, ik ben het met Iris eens. Ik denk dat er zijn misschien inderdaad drie vrouwen die op kop gaan rijden. Nee, en er zijn natuurlijk al meer vrouwen die dit heel, heel goed kunnen en die het ook heel leuk vinden. Dat zijn er, maar zeker meer als de helft van het peloton is er voor de eerste zes etappes en niet voor die klim.
Nee.
Het is ook iets wat we in het vrouwenwielrennen tot een paar jaar geleden eigenlijk niet vaak deden. Ik heb niet vaak in mijn carrière zulke hoge bergen beklommen. Dus dat is ook nog wel een beetje nieuw.
Ik heb hem wel eens gereden in een per verleden in een etappekoers.
Oh.
En hoe ging dat? Hoe kwam je die dag door?
Ik heb wel een soort genoten van het uitzicht, maar verder heb ik er weinig actieve herinneringen aan. Goed weten te wissen.
Diep weggestopt. Nou, het wordt in ieder geval een dag waarop veel bepaald gaat worden, maar misschien niet beslist. Want dan hebben we nog een afsluitende tijdrit, 22,6 kilometer. Het gaat misschien daardoor ook wel een andere dynamiek geven voor het klassement, die afsluitende tijdrit hier is.
Ja, ik ben echt heel benieuwd. Ik denk, ik vind het zo moeilijk inschatten op dit moment hoe die strijd gaat zijn tussen Vollering en Van Vleuten. En ik hoop gewoon dat ze echt heel dicht bij elkaar blijven op die zaterdag etappe op de Tourmalet. En dat het verschil nog zo speelbaar is dat die tijdrit nog heel spannend is de laatste dag. Dat is mijn hoop. Maar ik vind, aan de andere kant zie je ook wel vaak in zo'n etappekoers dat eentje gewoon echt beter is als de ander. En dat die tijdrit dan niet meer zo heel bepalend gaat zijn. Maar ja, weet je, het zijn als we... Maar goed, we gaan er straks uitgebreid over hebben. Maar Vollering en Van Vleuten, het zijn gewoon beide hele goede klimmers en beide hele goede tijdrijders. Dus ja, als het nog close is tussen hun, dan en bijvoorbeeld een Longo Bikini ook nog daarbij. Ja, dan gaat het heel, heel mooi zijn die zondag.
Heerlijk. Ik vond het altijd in de Giro prachtig zijn afsluitende tijdrit. Dus misschien wordt het dit ook genieten. Wat is het eigenlijk voor tijdrit, Jip? Is het vlak, klimmen, op en neer, een overgangstijdrit?
Het is weer een overgangstijdrit, nee. Nee, het is wel echt zo goed als vlak. Er zitten hoeveel hoogtemeters? 177 hoogtemeters in. In het midden is het een klein klimmetje. En een klimmetje van 2,3 kilometer. En de laatste 400 meter lopen op. Maar verder is het zo goed als vlak. Dus, maar dat maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Want de twee favorieten, Demi en Annemiek, die kunnen dat ook alle twee. Die kunnen bergen op tijd rijden. Die kunnen op het vlakke tijd rijden. Ja, dat gaat eigenlijk het verschil niet maken. Ik had wel, het is wel grappig, want eigenlijk voor dit jaar zou je altijd zeggen dat Annemiek de betere tijdrijder is. Dus dat het parcours heel erg in haar voordeel is. Maar dit jaar op het NK reed Demi een hardere tijdrit als Annemiek. Dus het gaat wel echt heel erg spannend worden, die tijdrit.
Heerlijk, dan zitten we tot op de laatste dag aan de buis gekluisterd of aan Discovery Plus gekluisterd. Dat kan natuurlijk ook. Al met al, vorig jaar waren we uiteindelijk het laatste weekend in de Vogezen. Nu een echt hoge bergte en tijdrit is het. Hier is uiteindelijk een stap vooruit voor de Tour de France van Avec Zwift. Dit parcours.
Ik denk dat het bij, ja, als je het hebt over dat finale weekend. Ik denk dat het allebei leuk is. Ik vond vorig jaar de planche was ook een prachtige finish, toch? Ja. Dus dat was ook echt, ja, ik vond het episch daarboven. En tijdrit is gewoon weer heel anders. Ik denk dat het leuk is dat je elk jaar gewoon wat anders hebt. En dat ze ook verschillende dingen proberen. En we gaan het gewoon weer achteraf analyseren of dit beter was, ja of nee. Maar het zijn uiteindelijk, het is een cliché, maar het is gewoon de rensters maken de koers. En zij gaan ervoor zorgen dat het hopelijk een hele spannende week gaat worden.
Wij gaan verder. Ze zei het net al, de rensters maken de koers. En dat is zeker zo. We gaan daarom over die rensters hebben. De grote namen, die kennen we. Demi Vollering, Annemiek van Vleuten, we hebben ze net genoemd. Marianne Vos, Lorena Wiebes, die spreken we zo. Maar op wie moeten we nou nog meer gaan letten? Welke rensters kunnen we deze Tour gaan leren kennen? We hebben jullie allemaal gevraagd om 5 namen te noemen. We gaan ze lekker snel een beetje doornemen. Jij mist het speedrondje, dus we gaan er een beetje vaart achter zetten. Ik heb geen nare buzzer om je onder druk te zetten. Maar we gaan een naam voor naam. Dan begin ik ook bij jou, Jip. Jouw eerste naam van het lijstje en waarom moeten we daarop letten?
Nou, eerste naam van het lijstje is Kopecky. Misschien natuurlijk wel een bekende naam. We hebben er vaak genoemd. En heeft een supergoed voorjaar gereden. Maar de laatste tijd minder op de weg gekoerst. Volgens mij heeft ze wel even wat meer op de banen gereden ook. Maar ik denk als zij de vorm heeft van dit voorjaar, dat we haar wel echt in de gaten moeten gaan houden deze Tour.
Een vrouw die we altijd in de gaten houden, inderdaad. Iris, heb jij een verrassende eerste naam?
Nou, ik ga dan met Misha Bredewold, gooi ik gewoon als eerste in. Dus ik ben van het eerste uur ben ik lid van de fanclub. En ik vind het gewoon een geweldige renster, altijd in de aanval. En ik hield een beetje mijn hart vast toen ze de overstap maakte naar SD-Works. Toen dacht ik, gaan we haar nu nog steeds zo zien shinen? En eigenlijk rijdt ze echt supergoed dit jaar. En doet ze beter dan ooit. Dus ik hoop ook dat ze, ik denk dat ze echt een heel belangrijke schakel gaat zijn in die ploeg SD-Works. En dat we veel over haar kunnen praten komende week.
Veel over haar praten tijdens de koers. Tim.
Oh, mijn eerste naam. Jenny Rietvets.
Waarom heb je deze op je lijst gezet?
Ja, het is een fenomeen. Olympisch kampioene natuurlijk geworden in 2016. Op de mountainbike. Nou, daarna ging het een lange tijd helemaal niet goed met haar. Last van een eetstoornis en depressie. Ik zou het zelf omschrijven als tot voorbij de bodem van de put. Ze had echt een hele periode waarin ze niet meer wilde leven. Inmiddels gaat het echt stukken beter. Ze doet het ook weer geweldig op de mountainbike. En heel leuk dat ze, nou, halverwege dit jaar ergens getekend heeft bij Co-op Hightech. En het gewoon gaat proberen in de Tour. Ze heeft gewoon weer plezier in fietsen. En dat gaat ze, hoop ik, helemaal waarmaken in de Tour.
We blijven even bij jou. De volgende naam heb je Joker achtergezet. Wie is dit en waarom je Joker?
Ricarda Bonnevind. Kende jij haar?
Nee. Ik moet dat eerlijk bekennen dat ik die naam nog nooit gehoord heb.
Nee. Heel klein, heel kort college. Goed in de jeugd, maar heeft toen wat geworsteld met echt de spanning van het koersen en de hoge verwachtingen. Uiteindelijk gekozen voor een lerarenopleiding die ze is gaan volgen. Maar via Zwift, daar hebben we hem weer, is ze toch bezig gebleven met fietsen. En ja, ze bleef maar fietsen en uiteindelijk besloot ze toch maar weer mee te doen aan wat wedstrijdjes. Werd ze in één keer derde op het NK tijdrijden in 2021. bij KNSRM gehaald. Eerste opleidingsploeg, daar deed ze het fantastisch. En nu is het geweldig wat ze doet bij de hoofdmacht. Waaronder dus al een vijfde plek in de Vuelta, waarin ze Nieva Doma naar de kroon stak. Dus ik, het zou wel eens een stunt kunnen worden.
Een joker voor je poeltje, mocht je een poeltje hebben. Jip, ik zet je onder druk. Twee namen achter elkaar en waarom?
Oké, okay. Ik de twee dames van dezelfde ploeg dan. De eerste is Pfeiffer Georgie. Won dit jaar Brugge de Pannen. Ik denk in een van die overgangsritten waar we het over gehad hebben, dat zij heel goed in ontsnapping kan gaan. Zij is echt supersterke renster, kan solo aankomen. En ik hoop dat ze die kans ook krijgt, want ze zal hier vooral zijn om in de lead-out te zitten van Charlotte Kohl. En dat is dan ook de andere dame die ik wil noemen, want dat is Jastrap, Megan Jastrap. Ook een dame van DSM. In de Giro, twee keer kort in de sprints, vierde en vijfde. Ze is pas 21 en ik denk dat we echt nog veel van haar gaan zien. Zal ook in dienst van Kohl rijden, maar ik denk wel dat we haar echt in een belangrijke rol in die lead-out gaan zien ook.
Iris, heb jij twee namen die je zo in één adem achter elkaar kan meepikken?
Ja, dan ga ik nog voor twee Nederlanders die ik op mijn lijst had. Maaike van der Duin en Rianne Marcus. Ja, de ene een van die veelbelovende jonge rensters van der Duin. Hele snelle renster sprinter. Rijdt ook bij een ploeg, Canyon SRAM, die dit jaar echt op een hele leuke manier aan het koersen is. Ze zijn echt lekker bezig. Ze heeft al wat top 3 noteringen gepakt dit jaar, ook in wildhoekkoersen. En ik denk dat ze zich gewoon, zeker die hele vlakke etappes, dat ze zich daar in de strijd gaat gooien. En ik hoop dat ze daar gewoon lekker tussendoor kan fietsen en een mooie ereplaats meepakt. En Marcus, het is natuurlijk ook geen onbekende naam meer. Dit jaar Nederlands kampioen tijdrijden. Ik denk ook dat zij heel vaak nog een beetje onderschat wordt. Reed een hele sterke Vuelta. Heel mooi klassement daar. Vond ik echt voor het eerst dat ik haar echt bergop heel sterk zag. Daarnaast heeft ze nog een supergoeie tijdrit. Ook een beetje een ploeg Jumbo-Visma. Ja, het kan een beetje alle kanten op, denk ik. Ik zou het gewoon een vrijbuitersploeg noemen eigenlijk. Dus ik denk dat Marcus daar wel echt haar kans gaat krijgen.
Als ik het zo hoor, misschien iemand voor het podium? Of is dat te veel gevraagd?
Ja, een outsider.
Een outsider, wellicht, leuk. Tim, heb jij een koppeltje?
Ik heb een koppeltje Nederlandse naam, als je dat leuk vindt.
Ja, zeker.
Loes Aardegeest en Maaike Collier.
En waarom heb je deze op jouw lijst gezet?
Aardegeest. Ik ben sowieso wel een beetje lid van de Aardegeest fanclub. Zeker op de manier waarop ze sinds anderhalf jaar in het profpeloton rijdt. En ik vind het ook. Het is een beetje het zinnenbeeld van inzet wat zij altijd heeft. Rijdt bij Francais de Jeu Suez en voor het eerste jaar. Won op het begin van het jaar gelijk al een hele grote mooie koers. Voelt zich daar ook volgens mij behoorlijk op zijn gemak. Op de gemak bij dat team. Ja, en die gaat het gewoon heel erg goed doen. Misschien nog niet eens voor haarzelf. Hoewel ze dat ook prima kan in een paar van die overgangsritten. Maar ik denk toch vooral voor de drie mogelijke kopvrouwen die ze daar hebben. Ja, en Collier, dat is onbekende renster ook voor velen. Bij Arkea rijdt ze. Afkomstig uit Snelrewaard. Daar ga je meestal niet vandaan komen als je goed kunt klimmen. Zij wel. Ze kan heel behoorlijk klimmen. Ze is zit een beetje in een straatje waar Iris ook zit qua verdere beroeps. Grafisch ontwerper. Dat doet ze.
Ja, hij heeft zelf de opleiding gedaan. Ze is industrieel ontwerpster. Ja.
Wow.
Nou, dat doet ze. Dat vind ik ook dat ze dat hartstikke goed doet. Net zoals jij dat heel leuk doet, trouwens, Iris. En ze kan best behoorlijk klimmen. Dus ik ben heel benieuwd wat ze in haar favoriete Pyreneeën kan laten zien.
Oké.
Ik vind het ook heel leuk, Tim, dat je haar in de lijst had opgenomen. Anders had ik het gedaan. En ik vind het ook heel leuk dat ze is geselecteerd door de ploeg. Want het is natuurlijk wel een Franse ploeg. Dus ze heeft echt wel, ook wat dat betreft, wat moeten laten zien om überhaupt die selectie te maken bij Arkea. Dus heel, kijk ernaar uit.
Jip, je hebt nog twee namen staan. Je mag er eentje kiezen.
Oké, ik ga voor Claire Stills. Het is ook een beetje een echte outsider. Maar, want is 36 jaar. Rijdt pas eigenlijk voor het vierde jaar echt wedstrijden. Maar werd wel zesde in het eindklassement van Tour de Suisse.
Oh.
Verder niet, hebben we niet heel veel van haar gezien nog. Maar dat is wel echt een goede uitslag. Met natuurlijk echt lastige etappes. Dus ik hoop dat ze die ervaring van daar doorzet. En dat ze hier gewoon boven komt drijven.
Ervaring is wel eerder gebleken goed te werken in het vrouwenpeloton. Dus wie weet. Dan nog...
Maar ze heeft dus niet zoveel ervaring.
Ze heeft niet veel ervaring. Ze is alleen wel...
Ze is alleen wel aan het einde van de carrière, denk
ik. Iets meer op leeftijd.
Levenservaring.
Maar. Levenservaring is ook heel belangrijk. Daar word je ook hard van. Iris, voor jou nog.
Ja, dit vind ik nou irritant dat ik dan nu op het einde twee namen had bewaard. Ja, echt klappers. En dat je één moet kiezen.
Nou, je mag zo meteen nog je laatste klapper. Dus het is niet dat je nu nog eentje, maar dat je... Bewaar je klapper voor het laatste.
Nou... Weet je, dan zeg ik nu Veronica Ewers, want ik had nog een lange bikini op de lijst, maar dan, daar hebben we het dan later over. Maar Ewers is een renster, die ik volgde er al, eigenlijk nog maar kort, hè, want ze is eigenlijk net als een Steels fiets nog niet zo heel lang. Daar hebben we ook een paar leuke gevallen van in het vrouwenpeloton. Maar ja, Ewers sinds 2,5 jaar eigenlijk maakt ze deel uit van die World Tour en... beetje onregelmatig. Het gaat een beetje op en af. Soms dan heeft ze een uitschieter. En soms zie je er een beetje struggelen in dat peloton. In de Giro had ze een hele mooie uitschieter. Deed ze mee voor de ritwinst in een kopgroep met de Longe Bikini en Van Vleuten. Ja, het is gewoon een super talentvolle Amerikaanse renster. Die zichzelf ook nog heel erg aan het ontdekken is. En rijdt bij EF Education ook een beetje een vrij buitensploeg. Dus ik denk ook dat ze alle kansen krijgt. Maar voor die Tourmalet Stage etappe is dat wel een renster waar ik op ga letten.
Oh, iemand om in de gaten te houden vanaf de motor. De hele week natuurlijk. Dan kan je iedereen goed zien. Tim, over klappers gesproken. Jij kan echt afsluiten met een klapper van je walsen.
Ja, er blijft eigenlijk nog maar één naam over. Hè?
Ja, dat is zo. Ja.
Het is een eentje die wat uit het left field komt. Dat besef ik me te degen. Dilexine Mirmont.
Het is waarom
ik haar noem? Ik denk dat je het gewoon, Tim, het gewoon leuk vond om haar naam een keer te kunnen uitspreken.
Ja, dat is prachtig.
Dat sowieso. Ik hoop ook dat je... ik hoop ook echt dat je haar komende week wel eens aan het woord laat. En daar is misschien ook wel aanleiding toe. Waarom is het geweldig dat de Tour de France van er is? Gewoon dat heel veel renners kunnen zeggen... Ik heb de Tour kunnen rijden. Daar gaat het toch eigenlijk om. Maar het doet er helemaal niet toe of je nou eerste wordt of 95ste of 238ste. Meedoen, uitrijden, hopelijk uitrijden. En dan kun je dat voor altijd op feesten en partijen zeggen. Dat hoop ik natuurlijk zien ook te doen. En extra mooi is, de tweede etappe gaat van Clermont-Ferrand naar Mauriac. Mirmont die studeert in Clermont-Ferrand. Dat doet ze... iets notarieel. Ze wil bij de banken bezig gaan werken. En wat is de plek waarop ze op 10-jarige leeftijd voor het eerst op de fiets stapte? Mauriac. Ze zijn daar een enorme ontvangst voor haar aan het voorbereiden. En ja, dat heb ik ongelooflijk veel zin in om dat te gaan zien. Dat is voor mij wat de Tour de France betekent. Dus Dilexine Mirmont, let op haar.
We gaan er nou in de gaten houden. Zeker die eerste paar dagen. Iris, je hebt het al een beetje verklapt. Het is Borghini als uitsmijter.
Ja, nou, maar misschien moeten we het straks nog wel over hebben. Ik weet niet hoe lang deze podcast nog duurt. Maar ik heb gewoon Longe Bikini opgeschreven. Omdat ik vind dat ze volledig een beetje... Ja, er wordt amper over... Vraag gesproken eigenlijk. Het gaat alleen maar over Vollering en Van Vleuten. En ik denk dat Longe Bikini echt een... Ja, ik zou het niet per se een outsider noemen. Ik denk dat ze echt een hele gevaarlijke klant gaat worden voor het klassement. Ik vond haar geweldig rijden in de Giro. Denk veel beter dan verwacht. Viel daar natuurlijk uit. Helaas vervelende valpartij. Maar ondertussen is ze gewoon keihard weer aan het trainen. En ik denk dat het misschien ook wel helemaal niet zo slecht voor haar is geweest. Dat ze de Giro een paar dagjes eerder uit moest. Ik denk dat het gewoon echt iemand gaat zijn om rekening mee te houden. En dat hoop ik ook, want het is een renster die ik heel ja, die ik hoog heb zitten en waar ik altijd erg van kan genieten van haar rijstijl. En ook gewoon de hele ploeg, hè, Little Trek. Goede ploeg naar de Tour, denk ik. Onder andere Lucinda Brandt is erbij. Dijknen, ja, zij gaan daar wel tactisch altijd sterk. Hè. Dus het is, als je nog weet, die etappe vorig jaar waar Longo Bikini, die hele chaotische etappe, volgens mij was het etappe 2, waar ze de hele, ja, eigenlijk SD-Works al op achterstand zetten. En één grote casino, ja, dat is iets wat die ploeg gewoon heel goed kan. Dus alleen daarom moeten we allemaal rekening houden met Longo Bikini.
Mm.
Dat Ina Joko Teutenberg in de auto zit.
Ja. Ben jij het daarmee eens? Wordt Borghini misschien te veel onderschat in de tweestrijd waar we het zo nog over gaan hebben?
Nou ja, ik ben het echt met Iris eens. Ik vond in de Giro was eigenlijk de enige vrouw die eigenlijk met Annemiek mee kon. En die echt, ja, het gevecht met haar aankon in de Giro. Viel daar helaas uit. Toen was het gevecht natuurlijk over. Maar ik weet ja, zeker dat gevecht hier weer doorgaat.
Tot slot jouw klap, jouw uitsmijter. Je klapper vind ik maar een uitsmijtertje.
Ik heb gekozen voor Sylvia Persico. Eigenlijk kwam zij voor mij vorig jaar een beetje bovendrijven. Reed vorig jaar een heel goed seizoen. En in de Tour reed ze ook heel goed. 6 keer top 10 vorig jaar in de Tour. Heeft geen etappe gewonnen. Maar ik denk dit jaar dat ze gewoon weer terugkomt met nog meer ambitie. Ze weet dat ze het kan op het allerhoogste niveau. Reed sinds toen ook alleen maar goed. Heeft gewoon echt het niveau om met de beste mee te gaan. En ook echt een leuke renster, want kan echt heel veel verschillende terreinen aan. Is explosief, kan goed klimmen. Ik hoop dat ze gewoon echt in deze Tour echt boven komt drijven. En misschien bijvoorbeeld door die derde plek. Ik denk niet dat zij mee kan doen voor die gele trui en het gevecht met Annemiek en Demi aan kan. Maar misschien wel voor die derde plek.
Uitsmijters die mee kunnen dat podium op. We gaan zometeen aan de voorspellingen beginnen. Eerst gaan we zo nog even met Lorena praten. En het natuurlijk hebben over die twee. Zij bedankt voor deze mooie 15 namen om in de gaten te houden. De komende Tour de France. Ja, en dan gaan wij verder. Want zoals gezegd hebben we ook een renster aan de telefoon. In deze mooie preview show. Het eerste geel vorig jaar was voor haar, Lorena Wiebes. Later in de Tour won je ook nog een etappe. We zijn dus heel erg vereerd om je in de show te hebben. Welkom bij Kop Over Kop, Lorena.
Ja, dankjewel.
Ik zei het net al, die allereerste gele trui die je te pakken had vorig jaar, waar hangt die?
Hij staat in mijn appartement in Sittard op Waterslee.
Oh, hij staat zelfs.
Ja, ik moet hem nog steeds ophangen.
Geen tijd voor gehad, of...
Nou, ik ben niet zo handig met in muren boren. Dus eigenlijk moet mijn vader nog een keer langskomen.
Daar heb je iemand voor nodig. Krijg je er eigenlijk nog veel reacties op? Want het was natuurlijk voor het grote publiek is dat wel een heel ding geweest, denk ik, vorig jaar.
Ja, je merkt sowieso dat hij heel veel aandacht kreeg. En op social media ook. Maar je hoort het nu af en toe ook nog wel, ja.
En dan gaan we natuurlijk door met de Tour de France van dit jaar. Hoe is je voorbereiding verlopen tot dusver?
Ja, dat ging eigenlijk allemaal goed. Ik heb een deel van de Giro gereden dan. En dat ging eigenlijk beter dan verwacht. En dat toen weer naar huis om wat rust te pakken en wat trainingen op te pakken. Dus ik hoop dat ik er helemaal klaar voor ben.
En wat doe je nog zo in die laatste week voor dat de Tour de France begint?
Nou, afgelopen weekend heb ik nog wel een blokje gedraaid met wat meer inhoud. En ook wat meer FTP-efforts. En op eigen verzoek had ik een 1-minuut test. En ja, nu de laatste paar dagen is gewoon wat rustiger aan. Gisteren nog een trainingskoersje gedaan op het Dumoulin Bikepark. Dus dat is altijd leuk voor de snelheid. En vandaag gewoon een uurtje met wat sprintjes. En morgen een rustdagje.
En Lorena, je 1-minuut test, hoe ging die?
Ja, die ging eigenlijk best wel goed. Ik was zelf een beetje teleurgesteld, maar de trainer was blij.
Want je hoopt een recordje te pakken? Of?
Een recordje, maar ik hoopte dat ik er nog iets hoger zou zitten.
Oké, ja. Oh, maar record is wel altijd goed. Dat betekent dat er wel vorm is. Als je een record pakt tussen de Giro en de Tour in, toch?
Ja, dat zeker wel.
Is een 1-minuut test precies hetzelfde als wat ik denk dat het is? Ik doe wel eens een 20-minuten test, maar een 1-minuut test heb ik nog nooit...
Ja, dat is gewoon echt 1 minuut all-out.
Klinkt al pijnlijk. Nou, dat is in ieder geval achter de rug. Een deel van het seizoen ook al. Hoe blij ben je met hoe het seizoen gaat tot nu toe?
Ja, ik ben eigenlijk heel blij. Ik ben vooral blij in de stappen die ik heb gezet bergop of meer heuvelachtig terrein. Niet te veel van mijn sprint verloren. En ja, ik voel me heel erg op mijn plek in het team.
Hmm. En je zegt het, beter heuvel op geworden. Dat komt denk ik goed van pas, deze editie.
Ja, dat denk ik wel. Want ik vind het nog lastig om te zeggen wat echte sprintetappes gaan zijn. Want ja, als ik het niveau zag ook in de Giro en dat er elke dag volle bak gekoers werd, dan wordt het afzien in de Tour.
Ja, was dat ook de reden dat je de Giro reed? Om beter te worden in gewoon die hele zware etappes en dan op het eind nog te kunnen sprinten?
Nou ja, ik had in eerste instantie voordat het parcours bekend werd, had ik tegen de ploeg gezegd, ja, ik zal het wel fijn vinden om de Giro te rijden, om dan nog wat sprintetappes mee te pakken. Maar uiteindelijk waren daar ook vrij weinige sprintetappes. Maar ik ben wel blij dat ik hem heb meegepakt, ja.
Ja, vooral in voorbereiding dan naar gewoon die heuvels. Die heel, ja, eigenlijk elke etappe is natuurlijk gewoon lastig in deze Tour. Zodat je daar gewoon overheen kunt komen om aan sprint toe te komen.
Ja, en dat helpt natuurlijk wel dat ik in Limburg woon nu. Dus ik train alweer in de heuvels. Dat was de afgelopen jaren ook wel zo met DSM. Maar ja, met zo'n wedstrijd is het toch anders. En ik was vooral heel blij dan in de Giro dat ik etappe 6 nog heb gereden.
Ja, hey Lorena, die etappe, zeker die zesde etappe, ja, dat was echt een super lastige aankomst. En misschien ook wel dezelfde soort aankomst als we dit jaar gaan zien, bijvoorbeeld in de tweede etappe. Ja, ik vond het zelf wel heel mooi om te zien, zeg maar, hoeveel beter je bergop rijdt en hoeveel beter je doet op die lastige aankomsten. En eigenlijk groei je ook een beetje naar het type renster toe. Of moet ik zeggen, zijn Vollering en jij daar ook een heel klein beetje, ja, groeien jullie een beetje naar elkaar toe wat dat betreft, ja, bij het finishen op dat soort aankomsten. Hè. Jullie kunnen nu eigenlijk beide dit soort lastige aankomsten snel aan. Hoewel Vollering meer een klimmer is en jij meer een sprinter. Maar ja, je wordt eigenlijk nu een soort klimmende sprinter. Een soort Kopecky eigenlijk.
Ja, nou ja, Lotte is er nog wel beter in hoor.
Maar is dit echt iets waar je heel bewust, ja, zeg maar, hoe heb je, ben je bezig geweest met een soort transformatie of zo? Of
ja, ik ben sowieso wel iets vrijer gelaten dit jaar door de ploeg. En ook begin van het seizoen heeft de ploeg tegen mij gezegd, we hebben liever dat je iets beter bergop gaat rijden en dan iets van je sprint verliest. Omdat we denken dat je dat ook kan. En voor mij was dat een hele leuke uitdaging. En ja, daarom ben ik denk ook harder gaan fietsen, omdat ik die uitdaging echt had. En ook op trainingskamp met een Demi en een Lotte. Ja, dan ga je proberen erbij te blijven met een wedstrijdje. En dan, ja, daag je elkaar mooi uit.
En als je dan bijvoorbeeld één ding kan aanwijzen in je training dit jaar, wat echt anders is in vergelijking met andere jaren, waardoor het misschien komt. Is er iets?
Dat weet ik niet zo heel goed. Maar ik weet wel dat ik nu echt meer plezier heb in het fietsen. En dat is het belangrijkste voor mij.
En als je meer plezier bedoelt, dan ga je gewoon in training ben je aan het spelen met klimmetjes. Dat je gewoon normaal hield je in de bergen. En nu ga je gewoon zo hard mogelijk een klim oprijden of zo.
Ja, dat ook. En als ik een keer een sprintje wil doen of wat dan ook, dan mag het gewoon. En ik heb meer zin om te trainen ook. En misschien komt het ook wel door alle nieuwe prikkels in de ploeg. Dat je gewoon meer gemotiveerd aan het seizoen begint. En ja, ik ben wel blij dat het nu nog steeds zo is. En dat ik de meeste trainingen alsnog met veel zin inga.
Ja, dat klinkt als een goed recept voor, ja. Voor goede uitslagen. Ja.
Een goed concept voor een succes, ja. Denk je dat er ook, als je het nou vergelijkt met vorig jaar, zeggen er dan wat meer of wat minder kansen voor je?
Ja, het is lastig, want we hebben natuurlijk meerdere meiden die etappes kunnen pakken. Dus hetzelfde met bijvoorbeeld de eerste etappe. Daar zit nog een klimmetje in op kleine 10 kilometer voor de finish. Dus de kans dat er een sprint wordt. Maar ook dat er een groepje natuurlijk wegrijdt. De eerste bergpunten zijn er ook te pakken. Dus ja, dan kan het zomaar zijn dat natuurlijk Demi of Lotte of Marlen voor de overwinning gaan. Terwijl dat normaal misschien iets meer naar mij toe zou gaan. Maar ik denk dat er wel genoeg kansen komen.
Wordt het wat dat betreft ook een beetje een kwestie van eerlijk verdelen met elkaar? Of is het echt hoe het op dat moment in de koers uitpakt, dag per dag.
Ja, ik denk dat het meer dag per dag is. En we hebben gewoon meerdere kaarten om te spelen. En dat is misschien ook wel het betere. Want als ik nog in een groepje daarachter zit, hoeven die meiden natuurlijk niet volle bak mee te draaien voorin. Dus ja, ik hoop dat we zoveel mogelijk etappes kunnen pakken met de ploeg in ieder geval.
Maar de focus van de ploeg zal ook liggen op Demi, neem ik aan, met het algemeen klassement. Dus er zijn eigenlijk soort van twee focuspunten in één dan. En het etappes met verschillende meiden en het klassement met Demi. Is dat denk je niet te veel?
Nou, ik denk het niet. Want ik denk uiteindelijk dat echt het klassement natuurlijk in rit 7 wordt bepaald. Maar ja, wij moeten ervoor zorgen dat Demi geen tijd verliest in die andere etappes. Maar ja, ik denk dat het wel mogelijk is als je ziet hoe we dit hele jaar hebben gekoerst. Dat ook andere meiden etappes hebben gepakt en Demi dan het eindklassement. Het is natuurlijk wel anders in de Tour, maar ja, uiteindelijk ben ik me ook bereid om weg te cijferen als dat nodig is en dan een etappe mis te lopen.
Ja, want je zou kunnen zeggen... Oh, sorry.
Ja, nou, geeft niet hoor. Demi rijdt op een gegeven moment op een achterstand. Dan wordt wel echt de keuze gemaakt van... Goh, Lorena, je moet je nu echt terug laten zakken. Want Demi moet geholpen worden.
Ja, als dat door het oortje wordt gezegd, dan doe ik dat zeker, ja.
Hey, en ik kan me ook voorstellen dat juist wat Jip ook een beetje zegt... Hè, dat die dubbele belangen, dat het ook... Ja, er zijn natuurlijk ook kansen voor Demi om juist al wat tijd te pakken misschien. Voor die 7e etappe op bijvoorbeeld een Annemiek van Vleuten. En je zou ook kunnen zeggen dat is iets wat andere klassementsrensters misschien ook wel gaan proberen. Hè? Als je bijvoorbeeld iemand als een Longo Borghini. Die in die eerste etappe zal proberen hier en daar wat seconden te sprokkelen. Dat is dan wel moeilijker voor jullie als je ook... met jou of met Lotte voor de etappes rijdt?
Nou ja, aan één kant denk ik dan... ja, wij moeten er dan ook maar bij zitten. En dan moeten we ook maar volgen. En als we dat niet kunnen, ja, dan zijn we het ook niet waard om die etappe te winnen, zeg maar.
Wordt het groen voor jou eigenlijk een doel, Lorena?
Ik hoop het wel, maar dat is ook weer het belangrijkste, is geel. Dus ja, het is niet zo dat ik me helemaal kapot ga rijden voor de groene trui en dat we dan de gele trui mislopen.
Wedden op 3 paarden wordt misschien dan weer iets te veel dan.
Ja.
We hebben het ook gezien aan de andere kant bij Jumbo-Visma dat het ook wel kon vorig jaar in een Tour bijvoorbeeld. Bij de mannen.
Dus, ja, dat is natuurlijk een goed voorbeeld. Dus we hopen dat ze ook kut te kunnen doen. Maar ja, de vrouwenpeloton is natuurlijk wel iets anders.
Ja, en nee,
maar
als
laten
je,
we wel zijn, zei... jullie rijden het hele jaar toch alles al aan gort. Dat moeten jullie toch gewoon kunnen.
Ja, maar ja, Tour de France, iedereen is in topvorm. Dus we hopen het natuurlijk hetzelfde te doen, maar ja, je weet het nooit.
Hey, en daarover gesproken, dat hebben wij natuurlijk als commentatoren ook heel vaak. Ja, we zien weer iemand van SD Works winnen. En daar geven we op zich altijd met plezier commentaar bij. Want we zien natuurlijk ook hoeveel werk jullie erin stoppen. Maar je merkt soms ook wel eens dat dat ja, misschien het sentiment een beetje gaat richting de underdog. Hè? Hoe voelen jullie dat zelf? Voelen jullie dat zelf ook vanuit media of vanuit in de peloton misschien wel?
Ja, er was op een gegeven moment denk ik best wel wat commentaar in de media. Maar ja, je kan wel heel veel goede meiden bij elkaar in een ploeg stoppen. Maar dat wil niet zeggen dat ze alles winnen. En ik denk dat dat bij ons wel het bijzonder maakt. Dat zoveel verschillende meiden hebben kunnen winnen dit jaar. Dus dat we echt wel wat voor elkaar over hebben. Maar ja, je ziet bijvoorbeeld in de Giro ook. Dan als Annemiek solo vooruit is, dan gebeurt eigenlijk hetzelfde wat bij ons in het voorjaar zo was. Als een van ons solo vooruit was, dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel meer in het peloton. Dan zijn zo van, nou ja, dan gaan we maar voor de tweede plek strijden.
Hm. Vind je dat peloton soms iets te makkelijk zich erbij neerlegt?
Ja, dat denk ik wel. Maar ja, soms het ook natuurlijk niet beter kunnen. Ja, het is soms lastig om te zeggen. Want soms denk ik ook weer van, ja, als nu peloton volle bak gaat rijden, dan moet toch de renster teruggepakt kunnen worden.
Ja.
Heb je het ja, al het over... Is wel,
het is wel interessant om te horen hoe jullie dat ervaren. Wij ervaren dat zelf een beetje hetzelfde. En je hoort dat wel van meer renners, maar toch gebeurt het niet echt. Dus dat is best wel... Dat is best wel fascinerend eigenlijk.
Nou, terwijl je je ook kan voorstellen dat alle teams misschien tegen SD Works gaan rijden, toch? Omdat ze alles al winnen. Dat een soort van er samengewerkt wordt tegen jullie. Maar dat gebeurt ook niet echt, denk ik, Lorena.
Nee, dat denk ik niet. Maar ja, dat zit ik ook weer te denken. Als er iemand van ons solo vooruit is en ik zit nog in het peloton, dan zijn ze natuurlijk ook niet te blij om mij naar de steep te rijden. En dat is natuurlijk wel vaak zo dat wij ook genoeg meiden in het tweede of in het peloton hebben, erachter. Dus de kans is dan weer groot dat er alsnog iemand van ons wint.
Ja, en ze willen jullie natuurlijk niet meenemen. Ja, dat is eigenlijk ook gewoon de sterkte van jullie ploeg. Dat jullie gewoon de nummers hebben. Dat er altijd iemand van jullie bij zit.
Ja.
Echte dominantie. We doen nog een snel rondje laatste vragen, dames en heren. Dus Tim, we beginnen bij jou. Heb je nog een prangende vraag die je wil stellen?
Voor Lorena altijd. Ja. Het WK werpt zijn schaduw natuurlijk ook al vooruit. En ik sprak je in, wat was het, eind januari met de ploegenvoorstelling, dat het WK ook wel een behoorlijk groot doel wordt. Nu lazen wij in het persbericht van de KNWU dat Demi Vollering als absolute kopvrouw naar Glasgow gaat. En niet jij, zoals we toch wel een hoop van ons wel dachten. Natuurlijk sta je wel aangewezen als beschermde renster. Hoe kijk jij daar tegenaan? Behoor jij niet eigenlijk gewoon op dat parcours de kopvrouw te zijn?
Nee, dat denk ik niet. Omdat de kans is te groot dat het natuurlijk niet tot een sprint komt. Maar als het tot een sprint komt, dan mag ik het wel afmaken. Dat weet ik nu wel. Dus daar ben ik al heel blij mee.
En je hebt toch nog wel een kleine rekening te vereffenen, toch, met Glasgow?
Ja, ik hoop dat het wel wat beter gaat dan in 2018, ja.
Nou, ik hoop het voor je.
Ook daar dus een numbers game voor de Nederlandse renners. Iris, heb jij nog een vraag?
Ja, nou ik hou het iets luchtiger, Lorena. Want iedereen was natuurlijk vorig jaar flabbergasted toen jij opeens een kind scheen te hebben op het podium in Parijs. Heb je voor dit jaar al een speciale actie bedacht, mocht je dat eerste geel winnen?
Nee.
Oké. <Okay. laughs> Heb je nog een paar dagen om erover na te denken?
Ja, deze keer gaan ze niet naar Frankrijk toe. Dus ja, ik kan in ieder geval geen kind meenemen op podium.
Oké. Okay. Nou, misschien heb je nog een paar dagen om iets anders ludieks te bedenken. Wat ons allemaal kan bezighouden.
Een cavia bijvoorbeeld, daar zou ik wel voor stoppen. Gewoon uit je achterzakje, zomaar. Dat zou kunnen. Jip, tot slot.
Ja, nou, ik was eigenlijk wel benieuwd, want je zei in het begin van, er zijn eigenlijk niet echte sprintetappes als je naar het parcours kijkt. Maar als je nu één etappe mocht kiezen om cirkelen, je hebt er vast naar gekeken wat je favoriete etappe is. Welke is dat?
Ja, ik hoop toch wel echt op etappe 1. Maar ja, wat ik zeg, die bergpunten die daar ook zijn te behalen en de andere klassementsrensters, dat is ook wel, blijft toch wel lastig. Maar ik weet dat er nog een etappe is met een vlakkere volgens mij 25 kilometer vlak of zo. Dus die is ook nog zeker een kans.
Genoeg kansen voor jou dus, Lorena. Genoeg kansen voor het team. Veel werk de komende, aankomende week, volgende week. Heel veel succes, veel plezier ook. En ik hoop dat je er ook een beetje van gaat genieten.
Ja, dat komt denk ik wel goed, het genieten. Dus dank je wel.
Tot slot van deze uitzending. Het hele seizoen is er al een strijd tussen de twee Nederlandse toppers. Demi Vollering, Annemiek van Vleuten. Het gaat ook al heel veel over deze twee. Dus we gaan het nu echt eventjes head-to-head. Vollering versus Van Vleuten. Waar ligt hun kracht? Wat is hun Achilleshiel? En wat gaat er gebeuren? We pakken Vollering er maar als eerst bij. Ik begin even bij jou, Iris. Waar pakt Vollering misschien wel de winst ten opzichte van Vleuten? Van Vleut.
Ja, ik denk in al die overgangsetappes die we hebben in de eerste paar dagen. En het is natuurlijk, ik denk dat daar echt de kansen liggen voor Vollering. Ze heeft die explosiviteit. Ze heeft de ploeg ook om de koers te controleren. Ja, ik denk echt dat zij al voor etappenwinst kan gaan in die eerste vier etappes. Aan de andere kant, we hoorden dat ook van Lorena Wiebes. Die heeft ook ambitie voor die eerste etappes. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want ja, ik zou het ook wel een gemiste kans vinden voor het geel bij SD-Works. Als ze bijvoorbeeld ja, alleen maar voor die sprint van Wiebes gaan. Terwijl ja, misschien Vollering ook secondes etappes kan pakken al die eerste paar dagen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Maar ik denk dat daar echt wel de kracht van Vollering in zit. Dat ze gewoon... Ze is voor mij wel iets meer allround dan Vollering, dan Van Vleuten.
Zit die bonificatie seconde, Jip, daar ook veel belang in? Is dat toch wel iets waar we veel strijd voor gaan zien?
Nou, ik heb eerlijk gezegd niet gezien hoeveel seconden ze te pakken zijn elke keer. Mm. Maar... ja, ik denk dat het wel van belang gaat zijn. Want ja, Vollering is gewoon explosiever. Als ik haar was, zou ik voor die bonussecondes gaan. Voor Annemiek is het veel lastiger om daar secondes te pakken. Zowel op de eindstreep in die eerste paar etappes als onderweg. En Vollering moet eigenlijk gebruik maken daar van haar explosiviteit. Want bergop zijn ze erg aan elkaar gewaagd. In de tijdrit denk ik ook dat ze heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Maar daar is Demi beter in. Maar ja...
Ja, en ik denk ook als Vollering met een voorsprong kan beginnen op die Tourmalet-etappe op zaterdag. Hè, dat ze dan bijvoorbeeld al het geel heeft met bonificatieseconden. Ja, wellicht bijvoorbeeld 20 seconden voorsprong heeft. Dan kan ze, dan dwingt ze Van Vleuten dus om aan te vallen. En ik denk dat altijd een minder prettig uitgangspunt is dan dat je kunt verdedigen. Zeker met die tijdrit op de laatste dag die ik denk Vollering beter ligt dan Van Vleuten.
Maar, Tim, nou hoor ik hier eens zeggen, dan dwingt ze Van Vleuten om aan te vallen. Dan denk ik, ja, maar dat vindt Van Vleuten toch heerlijk. Die houdt er van aanvallen, helemaal op zo'n lange bergrit aan het einde.
Ja, klopt.
Dus ligt daar ook echt haar kracht om het daar te gaan beslissen. En tot dan, in tegenstelling tot wat de dames net zeggen, proberen ze maar het gat zo kort mogelijk te houden en daar huis te houden.
Nou ja, ik denk ook, dat zagen we ook heel goed in de Giro. En Iris, jij zei dat volgens mij ook net. Dat Van Vleuten ook gewoon heel erg gebaat is bij... Als het gewoon zwaar is, dan botten haar kwaliteiten minder snel af. Ze is natuurlijk rete taai. En uiteindelijk kan ze dan echt wel op de laatste dag eventueel toeslaan. Ja, het uiteindelijk zal het toch gewoon aankomen op de Tourmalet. Of hoe de benen dan zijn. Maar ik denk wel dat Movistar en Van Vleuten het graag behoorlijk zwaar zien. Om het Vollering zo lastig mogelijk te maken.
Dat is ook nog een goeie die je daar geeft, Tim. Iris, als je die teams tegenover elkaar zet. Movistar, SD-Works. Dan kan ik wel invullen welke beter is. Of heeft Van Vleuten aan Movistar, onderschat ik Movistar dan?
Nou, ik denk dat je Movistar een beetje onderschat. Ik denk ook dat SD-Works, ze gaan natuurlijk hierheen met inderdaad ook een Kopecky, een Cecchini, een Wiebes, Mageres. Niet per se renners die Vollering lang zouden kunnen bijstaan in de bergrit. Ik snap het ook wel, want het is maar één bergrit. En daar gaat het, hebben we al eerder gezegd, waarschijnlijk een vrouw tegen vrouw gevecht zijn. Maar het is niet dat... ik vind ook niet dat SD-Works hier een ploeg heeft waarvan je denkt van... Oh, wauw, het is het is de allersterkste ploeg ooit. Ik denk dat het... ik denk dat we dan bijvoorbeeld... Ik heb nog niet de line-up van Little Trekkers nog niet geweest. Maar ik zou kunnen voorstellen dat het misschien nog wel een sterkere ploeg is. Movistar aan de andere kant. Ja, zij hebben met Lippert... Ja, heeft Annemiek wel echt een hele goede luitenant mee. Die denk ik heel belangrijk gaat zijn. Floortje Makkai natuurlijk. Patino zien we ook goed in de bergen. Dus ja, zij hebben misschien een ploeg die iets meer geschikt is voor de wat lastigere etappes. Terwijl ja, SD-Works iets meer allround is. Aan de andere kant een Reusser. Ja, is misschien wel de meest allround renster die we hebben. Dus die kan ook wel bergop lang mee. Maar... Ja, het is een beetje wat Wiebes zelf misschien ook wel in het interview zei. Hè, van ja, SD-Works is gewoon een ploeg die... Ja, dat loopt gewoon allemaal heel gesmeerd. En dat is wel, denk ik, misschien het allerbelangrijkste.
En ik denk ook dat je aan het team wat zij hebben gewoon ziet van die focus op die al die eerste overgangsetappes. Daar hebben ze gewoon echt de renners voor. Die focus bergop, dan moeten ze het gewoon alleen gaan doen eigenlijk. Ja, misschien een reusje die haar kan helpen.
En dan hebben we natuurlijk nog, je hebt de jarenlange ervaring van Vleuten. Misschien weer een, we kunnen, laten we het niet over een slinkse truc hebben, maar misschien dat ze toch wel weer iets in petto heeft ook op dat, wat dat betreft.
Ja, ik denk zeker als er een kans is om tactisch iets te doen, zal ze dat doen. Maar dat zal Demi net zo goed doen. Dat ligt natuurlijk een beetje aan de koerssituatie. Want SD-Works is vaak ook heel goed in plannetjes met potwaaiers. Dat kan van beide kanten komen. Ik denk, de ervaring van Vleuten is misschien meer dat ze gewoon... zij blijft altijd gaan bijvoorbeeld. En ze kan gewoon zeker weten de hoeveelheid dagen en de lastigheid aan. Maar ik denk, kijk... Ja, heel eerlijk. Vollering heeft ook ondertussen jaren ervaring. Ik denk dat ze het daar niet meer echt op gaat doen. Ik denk dat dat verschil verwaarloosbaar is.
We hebben ze nu uitgebreid besproken. We hopen dan op een tweestrijd tussen deze twee titanen. Net als we eigenlijk in de Tour bij de mannen zagen. In ieder geval tot de woensdag was dat ongeveer. Toen was het dom. Maar dinsdag was misschien wel rond. Woensdag was het echt helemaal rond. Dus, het is tijd voor voorspellingen. Jip, wie wint deze Tour?
Demi Vollering.
Tim, ben jij het daarmee eens? Of,
Ik neig het er toch wel mee eens te zijn.
En baseren jullie dat dan allebei op hoe het seizoen tot nu toe was?
Nou, vorig jaar weet ik nog heel goed dat Vollering in een interview zei in de Tour van, nou, blijkbaar ben ik gewoon nog niet goed genoeg. Moet ik daar nog naartoe groeien? Dat ze gewoon niet met Van Vleuten mee kon bergop. En ik denk dat ze dit jaar daar wel naartoe is gegroeid. En ik denk dat ze misschien zelfs overheen is gegroeid dit jaar.
Oh, dan wordt het spannend om te zien wie er gaat winnen. Iris?
Goed, en dat zij dus...
Ja.
En dat Vollering dus sterker is.
Iris? Wie denk jij die deze Tour gaat winnen?
Nou ja, ik dacht... ik wil niet ook Vollering zeggen. dus ik zeg gewoon Van Vleuten. Maar ik denk zeker fysiek... ben ik het eigenlijk heel met Tim en Jip eens... dat Vollering waarschijnlijk er beter voor staat. En ik ben het ook wel eens met Jip... dat Vollering ook mentaal echt wel een stap gemaakt heeft... Maar ja, je moet gewoon nooit Van Vleuten onderschatten. En ze kan wel echt heel speciale dingen doen. Dus ja, weet je wat? Ik zeg gewoon dan Van Vleuten.
Dat is ook leuk. Dat is ook leuk.
Dat is ook leuk.
Ja.
Leuker, toch? Ja.
Zeker. Dan hebben we Vollering 1, Van Vleuten 2. Tim, wie wordt er dan derde?
Longoborgini.
Oh. Ja, dat zegt Iris ook. Nou, dat is... Dus bij Iris is net al andersom van Vleuten.
Ja,
dat is duidelijk. Jip, heb jij nog een andere kandidaat voor het podium?
Ja, zeg ik Persico.
Ja, tuurlijk. Jouw uitsmijter. Dat kan ook niet anders. Nou, het wordt een...
1000 dingen doe ik hier van het peloton.
1000? Oh, nou, Het wordt een hopelijk een prachtige Tour. Iris, Jip. Tim, bedankt. Iris, heel veel plezier daar op de motor. Geniet ervan, ook van de Franse hotels. We begonnen deze uitzending met een beetje een cynische sneer richting het Franse leven. Maar jij gaat gewoon van genieten, toch? Elke avond. Lekker met collega's.
Lekker rood wijntje. Ja, nu ga ik die Tour beleven, die etappekoersen, zoals ik dat natuurlijk als renner nooit kon doen. Dus ik ga geen doorgekookte pasta en platgekookte bonen eten, maar gewoon lekker...
Slapen in de school.
Kazen en wijn.
Ja, zo is het hard. Heerlijk. Jip, Tim, voor jullie wel gewoon pasta, rustig gaan. Niet gek, geen gekke dingen. Elke dag presteren op hoog niveau, alsjeblieft.
Ja, wij verwachten een taartje elke dag tijdens uitzending.
Dat zou ik ook, inderdaad. Daar zou ik ook gaan de capo der capo's daarop aanspreken. Dat jullie ook wat krijgen. Het liefst een geel taartje elke dag. De Tour de France is er dus vanaf zondag. 10:50 maandag tot met vrijdag. 3:50. En zaterdag zijn we er ook. Eurosport.nl. Daar kan je artikelen, video's, resultaten vinden. Alles wat je moet weten. Kop over kop. die is er maandag weer na de eerste etappe in de Tour de France van Avec Zwift. En natuurlijk aan het einde van die andere Tour de France. Die gaan we nabespreken. We bespreken dan ook de eerste etappe. We hebben de komende weken steeds een leuke wisselende samenstelling. Zodat alles evenveel aandacht krijgt. Maandag zijn wij er weer. Tot dan.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.